Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 72 zingen wij het eerste vers. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan konings zoon, om uw knechten te richten met beleid. En wat er verder volgt. We noemen nu het eerste vers van Psalm 72. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk, te beginnen bij het 28e vers. Wij herzeggen nu Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, vers 12, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Romeinen 8 vanaf vers 28. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn.
Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 18 en we zijn inmiddels toegekomen aan vraag en antwoord 49 die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord ten eerste dat hij in den hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Gemeente, het gaat in vraag en antwoord 49 over het nut van de hemelvaart. Wij staan stil bij drie hoofdgedachten. Jullie hebben dat zojuist al gehoord, jongens en meisjes. Er staat in het antwoord ten eerste, ten andere en ten derde. Dus het was voor mij niet zo moeilijk om punten te zoeken, want er staat al een driedeling in het antwoord. Er zijn dus ook drie punten. Het nut van de hemelvaart in de eerste plaats met het oog op de Vader. In de tweede plaats met het oog op zijn lidmaten. En in de derde plaats met het oog op zijn geest. Met het oog op de Vader. Want er staat dat de Heer Jezus nu voor het aangezicht van zijn Vader is. Om daar de voorspreker van zijn kinderen te zijn. In de tweede plaats met het oog op zijn lidmaten. Er staat dat hij een pand heeft meegenomen van hen, namelijk de menselijke natuur. En in de derde plaats met het oog op zijn geest, want na zijn hemelvaart heeft hij de Heilige Geest naar deze aarde gezonden, zodat er een verbinding blijft tussen hem en tussen zijn kinderen op deze aarde. Het is de Heilige Geest die hen doet zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gemeente, het is inmiddels de derde keer dat wij stilstaan bij zondag 18. Er staat ook heel veel in. De eerste keer hebben wij stilgestaan bij het feit van de hemelvaart. Wat is er nu precies gebeurd bij de hemelvaart? En ook toen hebben we al iets gehoord van het nut, want er stond in vraag en antwoord 46 dat hij ons ten goede daar is. Hij is opgevaren ten hemel, voor het oog van zijn jongeren van de aarde opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is. Nou, dat was al iets van het nut. We hebben daar toen niet zo heel veel over gezegd, omdat er een aparte vraag en antwoord over zijn. En de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de vraag, weten jullie het nog, jongens en meisjes, waar is Christus? Waar is Christus? Sommigen zeggen in de hemel. Anderen zeggen op de aarde. Wie heeft er nu gelijk? Allebei. Want de Heer Jezus heeft beloofd dat hij hier op deze aarde zou blijven. We hebben toen ook Matthäus 20 horen lezen. Matthäus 28, waarin de Heer Jezus zegt, en zie, die ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. En u lieden, dat zijn zijn discipelen, dat zijn zijn kinderen. Dus de Heer Jezus is nog op deze aarde. En toch zul je hem niet tegenkomen, want hij is in de hemel. Hoe dan? Wel, met zijn lichaam is hij in de hemel, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Zijn godheid is in de hemel en op de aarde en blijft ook bij zijn mensheid, maar zijn mensheid is alleen in de hemel. En nu voor de derde keer, en ja, misschien is dat wel de belangrijkste vraag. Wat is nou het nut voor ons mensen, of eigenlijk moet ik zeggen, voor zijn kinderen. Maar ik hoop dat dat nut voor ons zo groot mag zijn, dat we dat niet meer missen kunnen. En dat we net als David zo'n verlangen mogen hebben om ook dit te mogen kennen. Ieder heilsfeit heeft een nut. Er kan geen heilsfeit gemist worden. En wat was het nut ook alweer van Pasen, van de opstanding van de Heere Jezus? Nou, het nut van Pasen is de rechtvaardigmaking. Want met Pasen heeft God de Vader gezegd dat hij genoegdoening gevonden heeft in de verdiensten van Christus. Als de Vader niet tevreden geweest was, jongens en meisjes, had hij de Heer Jezus niet opgewekt. Maar in die opwekking, daar ligt een boodschap dat de prijs genoeg is. En dat de Heer Jezus daarmee de zonde voor zijn kinderen heeft betaald. Dat is Pasen. Wat wil je nog meer? Is er nog een groter nut dan Pasen? Jawel, want Pasen is gevolgd door hemelvaart. En wat voegt dan hemelvaart nog toe? Wel, hemelvaart laat ons zien dat de Heer Jezus niet alleen de prijs heeft betaald, maar dat hij ook de weg is tot de Vader. Dat zijn kinderen in hem en door zijn bloed toegang hebben tot de Vader. Zo heeft de Heer Jezus het zelf uitgelegd toen hij met zijn discipelen sprak over de hemelvaart. Ze begrepen er eigenlijk niks van. En hij zegt tegen Thomas: waar ik heen ga, weet gij, de weg weet gij. U weet toch dat ik naar mijn Vader ga? En toen zei Thomas: wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En toen legde de Heer Jezus zijn hemelvaart uit, toen hij zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus ik ga tot de Vader om de weg naar de Vader te banen. Dat hij niet alleen een rechter is die tevreden is, maar dat hij voor u ook is een vriendelijk en een genadige vader. Die zijn vaderlijke liefde en zijn vaderlijk meedogen schenken kan, omdat er niks meer tussen ligt, tussen u en tussen de Vader. Dat is hemelvaart. En dat zijn belangrijke dingen, dat zijn ook grote dingen. En ik hoop ook dat ons hart daar naar uitgaat. Wat is die catechismusprediking toch nuttig? Want anders dan zouden we maar één keer per jaar op hemelvaartsdag over de hemelvaart van Christus gesproken worden. Een dominee gaat niet zomaar over de hemelvaart preken. Maar nu hebben we zo in dit winterseizoen al 3 preken over de hemelvaart. De gemeente, dat is zo nuttig. En daarom ben ik ook blij dat u er bent. En hoop ik ook dat de trouw om die tweede dienst te bezoeken onder ons blijven mag. Ik zeg niet dat wij reden hebben om te klagen, zeker niet over u, want u bent er. Alleen ik hoor zo rondom mij heen ook steeds meer dat de middagdienst onder druk komt te staan. Het is het begin van het einde, als deze dingen niet meer wegen. En ik hoop ook dat wij met meer dan gewone belangstelling naar die catechismusprediking luisteren. Dat het mag zijn met een heilbegerig hart. Ook bij jullie jongens en meisjes, al is het soms best een beetje moeilijk. Maar het gaat over de Heere Jezus. Jullie weten nog, met hemelvaartsdag heb ik dat aangehaald. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont een Vader in de hemel die van al zijn kinderen houdt. En wat is hemelvaart, weet je het nog? Dat de Heer Jezus de weg naar de hemel heeft gebaand. En dat hebben grote mensen nodig. Dat hebben jullie ook nodig. En daarom zijn zulke preken toch heel belangrijk. Wat nut de hemelvaart van Christus. Drie dingen. In de eerste plaats dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspraak is. Hij is letterlijk naar de hemel gegaan. Er zijn verschillende opvattingen over, de Roomse, de Lutherse, die de hemelvaart heel anders invullen. Maar hij is in de hemel. En hij is daar ook nog voortdurend werkzaam. Romeinen 8 hebben we het horen lezen, die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Hij is zijn kerk op deze aarde niet vergeten. De Heer Jezus was nog maar nauwelijks in de hemel. Of hij stuurde enkele engelen naar deze aarde, naar zijn discipelen, om hen te vertroosten. Er is een directe verbinding tussen de hemel en tussen de aarde. En hij is daar voor het aangezicht van zijn Vader. Wat moet dat voor de Heer Jezus zijn? Hij is van het aangezicht van zijn Vader gescheiden geweest. Naar zijn menselijke natuur. Hij is naar deze aarde gekomen. Hij heeft een lichaam en een ziel aangenomen om te lijden en te sterven. En er is een moment geweest dat het aangezicht van de Vader voor de Heer Jezus totaal weg was. Dat hij het uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De hemeldeur was spotdicht. Omdat de Heer Jezus moest betalen voor wat zondaren verdiend hebben. Hij kon niet zonder zijn Vader. En nu is hij terug bij zijn Vader. Nu is hij voor het aangezicht van zijn Vader. En er ligt niks tussen hem en tussen de Vader. De hemelpoort is voor hem opengegaan. Omdat hij alles heeft aangebracht als borg en middelaar. Het is goed tussen de middelaar en de Vader. En ik mag ook zeggen, het is goed tussen de Vader en de kerk. In Christus. En hoe krijg je nou die troost? Ja, dan moet je de Heer Jezus ook leren kennen in zijn verhoging. Dan moet er ook diepere kennis komen, geloofskennis van de hemelvaart. En daarom is het zo belangrijk dat die heilsfeiten gepredikt worden. Kennen wij het nut van de hemelvaart? Leven wij uit de troost van de hemelvaart? En dan zullen er ongetwijfeld van Gods kinderen zijn die dat nut zo nog niet kennen. Dat was ook bij de discipelen, Johannes 14. Ze begrepen het niet, laat staan dat ze er de troost van hadden. En daarom moet dat onderwezen worden. Opdat er plaats voor komen en een uitzien komen om dat ook zo te mogen weten. Want wat is de Heer Jezus aan het doen voor het aangezicht van zijn Vader? Hier is iemand aan het woord, gemeente, die zegt, dat mag ik weten. Hij is daar onze voorspreker. Ik heb iemand in de hemel die daar voor mij de zaken regelt. Ik heb iemand in de hemel die mij een plaats bereidt. Ik heb iemand in de hemel die voor mij naar de Vader gaat. Dat ligt teer. Mag u dat ook weten? Mag jij dat ook weten? Dat is een grote troost. Al zou je eigen moeder in de hemel zijn, of al zou je eigen vader in de hemel zijn, die kan deze dingen nooit voor je regelen. Die hoort je niet eens meer als je bidt. Het volk van Israël dacht, wij hebben Abraham. Die zal het wel voor ons regelen. En weet je wat de Heere zei? Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Denk je dat iemand als die gestorven is, dat hij dan nog de gebeden hoort? Zoals de heilige in de Roomse kerk. Denk je dat nou echt? Je vader kan niks voor je doen. Je moeder kan niks voor je doen. Je kinderen kunnen niks voor je doen. Er is er maar één die dat kan. Die tegen zijn discipelen zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En waarom is er onder Gods kinderen soms zoveel weifel? Waarom is er zoveel opzien tegen het sterven? Waarom kan de vorst der duisternis hen zo in beweging brengen? Omdat ze zo weinig van Christus kennen. Kennen ze meer van Christus? Het zou vaster liggen. En daarom moet het ons gepredikt worden. Hij is aan de rechterhand onze voorspraak. Dat komt natuurlijk uit 1 Johannes 2 vers 1. Waar Johannes zegt, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. En dan staat er in de Griekse taal het woord parakleet. En een parakleet is letterlijk iemand die de zaken behartigt. Iemand die erbij geroepen is. Iemand die het van mij overneemt, dat is een parakleet. Dus de Heere Jezus heeft de zaak van zijn kerk meegenomen. En gemeente, nu mag ik het rustig aan hem overlaten. Zoals Naomi zegt tegen Rut, zit stil mijn dochter. Je hoeft er verder niks aan te doen, want die man zal niet rusten. Tot hij in de poort alles zal voleindigd hebben voor u. Hij is uw zaakwaarnemer. Hij zal het oplossen. Voelt u hoe groot die troost is om dat te mogen weten? En het woord parakleet wordt in de Bijbel gebruikt niet alleen van Christus, maar het wordt in de Bijbel ook gebruikt van de Heilige Geest. We leren het ook op de belijdeniscategorisatie. Gods volk heeft twee voorspraken. En staat dat elkaar niet in de weg? Nee. De Heere Jezus, hij bidt in de hemel voor zijn kinderen. En hij is niet meer op deze aarde. Hij heeft de Heilige Geest gezonden om te bidden in hun hart. Gelukkig wel, want wij kunnen niet bidden. En het is de Heilige Geest die in ons zucht met onuitsprekelijke zuchtingen en die naar God voor de heiligen bidt. Dat is ook zo'n troost als je de Heilige Geest mag leren kennen. De Heilige Geest die werkt in het leven van al Gods kinderen. De Heilige Geest is de eerste die begint. Het hoeft geen Pinksteren in de beleving geweest te zijn om het werk van de Heilige Geest te leren kennen. Wel nee, de Heilige Geest die werkt van het allerprilste begin. Het wordt geen kerstfeest zonder de Heilige Geest. Het wordt geen Goede Vrijdag zonder de Heilige Geest. Maar wat is het groot als je de persoon van de Heilige Geest mag kennen en mag weten, hij is in mijn hart. Dat is Pinksteren. En het kon geen Pinksteren worden eer dat het hemelvaart was. De Heer Jezus moest eerst naar de hemel. En dan zou de Heilige Geest vanuit de hemel, hier op deze aarde, zijn plaats innemen in het hart van Gods kinderen. Hij bidt in het hart, de parakleet. Hij regelt onze zaken. Het gebed is ook wat verschillend. De Heer Jezus die bidt voor zijn kinderen, maar hij bidt ook voor onbekeerde mensen die nog toegebracht moeten worden. Wat is dat troostvol dat dat niet alleen van het gebed van de dominee afhangt, maar de Heere Jezus die bidt om de uitbreiding van zijn kerk. Misschien bidt hij voor een jongen die zelf nooit meer bidt. Misschien bidt hij voor een meisje dat zelf de knieën niet meer wil buigen. Maar als de Heere gaat werken, dan kun jij het niet tegenhouden. Dan verbreekt hij je hart. En als de Heere niet gaat werken, dan zul je er eeuwig spijt van hebben dat je niet gebeden hebt. Dat je je knieën niet gebogen hebt. Dat je de genadetijd niet gebruikt hebt. Zul je bidden en vragen of de Heere dat ook voor je wil doen. Hij bidt voor de vermeerdering. Kijk, dat doet de Heilige Geest niet. De Heilige Geest die bidt alleen voor Gods kinderen. Die is alleen in het hart van Gods kinderen. De Heer Jezus bidt daar waar geen strijd meer is. Gods kinderen zijn midden in de strijd, we hebben het vanmorgen gehoord. En het is de Heilige Geest die in die strijd, in het hart van Gods kinderen, als de erbij geroepenen, hun zaken behartigt. En hoe komen ze nou bij die held? En hoe komt die held bij hen? Alleen door de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest mist, dan komt die verbinding niet tot stand. Onze voorspreker. Voelt u wel, gemeente, hoe groot die troost is? Als je dat toch mag weten, een voorspraak in den hemel te hebben. Die daarvoor mij bidt, en dan moet je zelf ook wel bidden. Alleen onze gebeden zullen nooit direct naar God kunnen. Wij hebben geen volmaakte gebeden. En al bid je het Onze Vader 66 keer, en al hou je het bij op een kralenketting, maar dat zal het gebed niet dichter bij de Heere brengen. Wat je nodig hebt, dat is iemand die het gebed reinigt. Ik heb, dacht ik, het voorbeeld wel eens gegeven, wat ik vroeger dominee Gunst een keer hoorde vertellen over die jongen met die bos bloemen. Ik zal het voor onze kinderen nog een keer vertellen. Bidden, dat wil zeggen je begeerte naar de Heere brengen. En dat wil niet altijd zeggen alleen maar iets vragen. Maar dat kan ook iets aan de Heere geven zijn, teruggeven wat je van hem kreeg. En er was een jonge jongens en meisjes, zijn vader was jarig. Hij dacht, ik ga een bos bloemen kopen, een bos bloemen zoeken voor mijn vader. En ging het veld in. En hij kwam thuis met zo'n bos. En hij zegt tegen zijn moeder, dat is voor vader. Maar ja, die moeder die keek eens naar die bos en die dacht, nou, ik weet niet of vader daar wel zo blij mee is, want er zat ook onkruid tussen. En die moeder die zegt, geef maar even hier. En die ging met die bos naar de keuken en die haalde al die rommel eruit. En er bleef maar zo'n bosje over. En dat gaf ze terug aan de jongen en zegt, kijk, geef dat maar aan vader. Zal hij wel blij mee wezen. En dat is hetzelfde, jongens en meisjes, heel eenvoudig gezegd, wat de Heere Jezus doet. Gods kinderen die bidden tot God, maar dat gebed wat daar komt, dat is een bos vol met onkruid. Dat kan God de Vader nooit aannemen en nooit verhoren. Maar nu pakt de Heere Jezus dat op en hij reinigt het. Hij zuivert het, zodat God de Vader er verblijd mee kan zijn. Dat doet hij in de hemel. Hij bidt voor de zijnen. Hij brengt hun gebed bij de Vader. En alleen hij kan dat doen. En hier is iemand die zegt, hij is onze voorspreker. Hij is het van de ganse kerk. Hij is het ook van mij. Kijk, dat de Heer Jezus voor al zijn kinderen bidt, daar hoef je niet aan te twijfelen. Ook voor de allerkleinste. Alleen die hebben daar de troost niet van. En als er nu een opwas mag zijn in het geloof, en de zaligmaker gekend mag worden in zijn hemelvaart, en dat nut in je hart ervaren mag worden, dan deel je wel in deze troost. En daarom, kinderen des Heren, we mogen wel vragen dat ik hem kennen. In de kracht van zijn opstanding, de kracht van zijn hemelvaart, de kracht van zijn zitten aan s vaders rechterhand. In onze gebeden, in onze gestalte zal nooit een pleitgrond liggen. Maar die voorbeden van Christus, die is onafwijsbaar. Kijk, wat wij aanbieden, dat kan de Vader afkeuren. Maar wat Christus hem aanbiedt, dat zal de Vader nooit afkeuren. En dan is er een ontroerende geschiedenis in de Bijbel, waaraan wij kunnen zien hoe belangrijk dat gebed van Jezus is. Dan denk ik aan Simon Petrus. Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd. om te ziften als de tarwe. En daar heeft Simon gelegen op de zeef en hij was alles kwijt. Hij was in zijn beleving zelfs zijn geloof kwijt. Hij ging de Heer Jezus verloochenen. Maar de Heer Jezus had gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat geloof, dat is niet gedood. Dat geloof is niet opgehouden. Dat geloof, dat bleek op de paasmorgen nog springlevend te zijn. En dat is nou de vrucht van het gebed van de Heer Jezus Christus. En dan mogen Gods kinderen wel eens ervaren als ze later terugzien in hun leven. Dat het zijn gebed was toen ik niet bad. Toen ik niet wilde bidden, toen ik opstandig was. Toen ik het met Gods weg niet eens was, toen heeft hij gebeden. En als hij het niet gedaan had, dan was ik al lang weggestoten geweest voor het aangezicht des Heren. Hij is daar ten goede. Nee, dat betekent niet dat de Heer Jezus met eerbied gezegd als een doorgeefluik is waar wij al onze wensen kwijt kunnen. Want hij weet als geen ander wat goed voor ons is. Hij vraagt niet alles aan de Vader. Hij vraagt niet alles wat wij willen. Maar zijn gebed richt zich op ons behoud. En hij zal zelfs vragen of de Vader ons niet wil verhoren als wij verkeerde dingen over ons heen zouden roepen. Wat een liefdevolle zaligmaker. Hij is daar in den hemel onze voorspraak. Hij is zijn kerk niet vergeten. Hij zegt, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Het nut van de hemelvaart. Jezus is bij de Vader. Hij is de erbij geroepenen voor zijn kerk. Bij de Vader. We gaan naar onze tweede gedachte met het oog op zijn lidmaten. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Ons vlees, wat is dat? Wel, ons vlees, vaak heeft dat in de Bijbel een negatieve klank. Het woord vlees, dat kan eigenlijk wel drie dingen betekenen. Het woord vlees, dat kan betekenen vergankelijkheid. Er is niets zo bederfelijk als vlees. Als iemand gestorven is, wat moet men een moeite doen om het lichaam goed te houden? Vlees, dat laat zien dat we vergankelijk zijn. Vlees in de symbolische betekenis betekent ook verontreiniging. De werken des vleeses, dat zijn de boze werken. Vlees staat tegenover geest en de geest is de Heilige Geest. En in de derde plaats het woordje vlees, dat kan ook betekenen, niet negatief, positief, de menselijke natuur. En dat wordt hier bedoeld, dat wij onze menselijke natuur in de hemel tot een zeker pand hebben. De Heer Jezus heeft voordat Maria in verwachting raakte de menselijke natuur niet gehad. Maar hij heeft de menselijke natuur aangenomen uit de maagd Maria. En die menselijke natuur, die heeft hij nog. Sommige mensen denken dat de Heer Jezus de menselijke natuur niet meer heeft. Maar hij heeft de menselijke natuur nog. Hij heeft nog een ziel en lichaam. En dat zal hij ook behouden. Hij blijft als middelaar dezelfde. En hij heeft die menselijke natuur meegenomen in de hemel. Waar is dat lichaam, jongens en meisjes, waar de Heer Jezus vroeger mee op aarde was? Is dat er nog? Ja, dat lichaam is er nog. Dat is nu in de hemel. Dat lichaam is opgestaan uit de doden. Het is hetzelfde lichaam. Hoewel dat lichaam nu verheerlijkt is. Het is niet meer onderworpen aan de gevolgen van de zonde. En toen hij naar de hemel is gegaan, toen is hij naar de hemel gegaan als middelaar. Als hoofd staat hier. Dat is eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Een hoofd, dat is iemand die anderen vertegenwoordigt. Paulus zegt in Efeze 4 dat hij zijn kerk gezet heeft in de hemel. Een kind van God kan eigenlijk zeggen, ik ben al in de hemel. Christus heeft mij meegenomen. Ik ben in hem, in de hemel. Ja, om die troost te hebben, dan moet je iets kennen van het nut van hemelvaart. Anders ken je die troost niet. Voorwerpelijk geldt dit natuurlijk van de hele kerk met een hoofdletter. Het geldt van al Gods kinderen. Maar ik gun Gods kinderen ook zo die troost te mogen ervaren. Zoals het hier staat dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. De Heer Jezus heeft een pand meegenomen. Hij heeft iets van zijn kinderen meegenomen. Een pand is iets dat zekerheid geeft. De Heer Jezus heeft iets meegenomen van zijn kinderen dat hen zekerheid geeft. Wat heeft hij meegenomen? Hun vlees. En hun vlees, dat is hun lichaam en hun ziel, hun menselijke natuur. En de zekerheid die daarin ligt, is dat als de Heer Jezus onze zaligmaker is, ons vlees daar zeker zal komen. Zijn vlees is daarvan het bewijs. Hij heeft het meegenomen als een pand, als een waarteken. En hij heeft ook iets teruggestuurd. Dat gebeurt wel eens, jongens en meisjes, als twee mensen verkering hebben en de een moet, laten we zeggen, voor 5 maanden naar het buitenland om stage te lopen. Dat is wel heel lang, om zo lang je vriend of vriendin achter te laten. En dan neemt zo'n jongen bijvoorbeeld of zo'n meisje iets mee van zijn vriendin of van haar vriend. Iets tastbaars waar je naar kunt kijken. Een foto misschien of iets anders wat je gekregen hebt. Zodat je weet, mijn vriend heeft dat bij zich. Heeft iets van mij bij zich. Draagt dat bij zich. Mijn vriendin heeft iets van mij meegenomen. En eigenlijk is dat maar een heel zwak beeld, want dat geeft nog geen garantie. Maar dat de Heer Jezus het vlees heeft meegenomen, dat geeft de garantie dat hun vlees in de hemel komen zal. Het is een zeker pand. En hij heeft ook iets aan ons gegeven. Hij heeft ook een pand teruggegeven. Wat heeft hij dan gegeven? Zijn geest. Zijn heilige geest. Dat is wat. Hij heeft ons vlees meegenomen. En wat geeft hij terug? Zijn heilige geest. Onvoorstelbaar. Hij geeft die heilige geest in het hart van zijn kinderen. Waarom doet hij dat? Als een tegenpand. Om hen te troosten. Weten al Gods kinderen dat? Kennen ze allemaal de heilige geest? Nee, was het maar waar. Ze zouden die rijke troost hebben. En daarom is het zo nodig dat het hemelvaart wordt in de beleving. Daarom is het zo nodig dat het hemelvaart wordt, dat het hemelvaart wordt in de toepassing. Wij zeggen niet dat hemelvaart moet worden overgedaan. Ook die standen in het genadeleven, gemeente, is zo'n spraakverwarring over. Het enige wat wij zeggen, dat is dat die heilsfeiten een bijzonder nut hebben. En dat de ervaring daarvan, de troost ervan, afhangt van de geestelijke kennis daarvan. En dat die geestelijke kennis niet bij al Gods kinderen evenveel is. Dat is wat we bedoelen, vergeef me het woord, met de standen in het genadeleven. Maar wat is het rijk, wat is het nodig ook dat Gods kinderen erop gewezen worden dat er meer te krijgen is. Hij heeft zijn geest teruggezonden als een tegenpand. En daarom mogen zij weten dat hij als het hoofd, hij die mijn zaakwaarnemer is, hij die mij vertegenwoordigt, ons als zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Gods kinderen die mogen in hem de zekerheid hebben. En wanneer hebben ze die zekerheid? Als er door het geloof verbinding mag zijn. Dat is zo'n mooie zin ook volgende week uit het formulier. Dat wij niet aan het uitwendige brood en de uitwendige wijn moeten blijven hangen, maar opwaarts onze harten moeten verheffen in de hemel waar Christus is. Aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Kan dat, jongens en meisjes? Terwijl Gods kinderen volgende week aan de avondmaalstafel zitten, kan het dan zijn dat ze in de hemel zijn? Ja, dat kan. Kan het zijn dat de Heer Jezus die in de hemel is, dat hij dan in ons midden is? Ja, dat kan. Door de Heilige Geest. Die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap hebben. De Heilige Geest die kan niet gemist worden, want dan is het avondmaal niet tot troost. Maar de Heilige Geest die brengt die gemeenschap tot stand en die doet die gemeenschap beoefenen. Ons als zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Kijk, daar gaat het om te doen, daar is het hen om te doen. Waarom zouden Gods kinderen zo graag naar de hemel gaan? Omdat daar straten van goud zijn, zoals Luther schreef aan zijn zoon Hansje. Nee, ik denk ook niet dat er in de hemel echt straten van goud zijn. Luther die schreef dat natuurlijk om Hansje de hemelse dingen te laten zoeken. Ik denk dat het in de hemel zo zal zijn zoals in het paradijs. Alleen het paradijs kon nog verwoest worden en de hemel niet. Maar al zou het nou in de hemel zijn, als het paradijs en de Heere Jezus is er niet, dan zouden Gods kinderen zeggen, wat heb ik er te zoeken? Ik ben liever in een schuurtje met de Heere Jezus, dan dat ik in het paradijs zou zijn zonder hem. En daarom staat hier niet dat de Heere Jezus hen in de hemel zal opnemen, maar dat hij hen tot zich nemen zal, dat ze bij hem mogen zijn. Hij die de verbinding is als middelaar tussen hen en tussen een drie-enige God. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En wie geldt dat nou? Zijn lidmaten. En wat zijn zijn lidmaten? Dat zijn zijn leden. Wat zijn zijn leden? Ja, wat zijn mijn leden, jongens en meisjes? Dat zijn mijn handen bijvoorbeeld, of dat zijn mijn voeten. Dat hoort bij mijn lichaam. En alles wordt bestuurd vanuit het hoofd. Als er iets misgaat in mijn hoofd, dan heeft dat gevolgen voor mijn handen. Dan heeft het gevolgen voor mijn voeten. Dat hoofd, dat stuurt alles aan. En met eerbied gezegd, nou is de Heer Jezus het hoofd. En zijn kinderen, dat zijn zijn lidmaten, zijn ledematen. En waar het hoofd is, daar zal ook het lichaam zijn. En dan wordt er wel eens gezegd, dat lichaam van de Heer Jezus, dat geestelijk lichaam, dat ligt nog in het water, dat ligt nog in de storm. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet als je in stromend water ligt en je hoofd is boven, dan kun je wel bang wezen, maar dan komt het goed als dat hoofd maar boven blijft. En de Heer Jezus die blijft boven. Die zal nooit verdrinken, dus zijn kinderen ook niet. Want die horen bij zijn lichaam. Ze worden aangestuurd door hem. Dus de grote vraag in deze dienst is, gemeente, hoort u bij dat geestelijk lichaam? En dan zou je maar het allerkleinste lidmaatje zijn. Waar de apostel Paulus die zegt dat je niet moet strijden om de beste gaven, om de grootste gaven. Dat is met het lichaam zo. Je kunt niet, alle lidmaten kunnen niet uit handen bestaan. Als ik alleen maar handen had en verder niks, dan stond ik hier niet. En de beste lidmaten, die zie je niet eens. Die liggen verborgen in de diepte van ons lichaam. En zo heeft de Heer Jezus ook ledematen die helemaal niet in het oog springen. Maar die wel tot zijn lichaam behoren. En gemeente, dat moeten we zeker weten. Is Christus onze zaligmaker? Horen we bij zijn lichaam? Hoe weet je dat dan, zegt iemand? Nou ja, zondag 12 hebben we het toch gehad. Daar ging het over Christus en over de christen. En wanneer ben je een christen? Dat stond daar. En dat moeten we in deze week van voorbereiding ook weten. Ik vraag u niet eens of u hemelvaart wel eens beleefd hebt. En ik zeg niet, dan mag u pas aan het avondmaal komen. Ik zeg niet dat u Pasen beleefd moet hebben. En dat u dan pas aan het avondmaal zou mogen komen. Ik zeg niet dat u zondag 23 beleefd moet hebben. En dat u dan pas aan het avondmaal mag komen. Ik zeg u dat u moet weten dat Christus uw zaligmaker is. En als u dat mag weten, dan zal er bij u ook een uitzien zijn naar meerdere kennis van hem. Meerdere kennis van zijn heilsfeit. Als één druppeltje uit Bethlehems bornput al zo smaakt. Wat zal het dan mogen zijn om met volle teugen daaruit te mogen drinken? Hier ziet u zo'n volle teug. Hij is mijn hoofd. Ik ben zijn lidmaat. Hij zal zich tot mij nemen. Hij zal mij tot zich nemen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wou vatten. En dat mag ik zeker weten, omdat ik weet dat hij ook mijn vlees heeft meegenomen. En daarbij dagelijks aan zijn kinderen denkt. En weet als die grote hoge priester wat ze nodig hebben. We moeten naar onze derde gedachte. Met het oog op zijn geest. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 48 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 48 en daarvan het eerste en het vierde vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En wat er verder volgt. Onze derde gedachte met het oog op zijn geest. Dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. We hebben daar al iets van gezegd, ook in onze tweede gedachte. Na de hemelvaart was de weg voor de Heilige Geest vrij. Eerst moest de voldoening voldaan zijn. Eerst moest Christus het heilige der heiligen binnengegaan zijn, eer dat de Geest door de Vader en de Zoon naar de aarde werd gezonden. En wat voor betekenis heeft dat dan? Wel, voor Christus heeft dat de betekenis dat zijn verdiensten ook toegepast zullen worden door de Heilige Geest. En voor de kerk heeft dat de betekenis dat ze iets in hun hart hebben, wat ze van Christus gekregen hebben, wat hij voor hen verworven heeft, namelijk de Heilige Geest. En de Heilige Geest is een onderpand. De Heilige Geest is een pleitgrond. De Heilige Geest is een trooster. De Heilige Geest geeft hen houvast dat het goed mag komen. En dat niet pas als ze gaan sterven. Maar hoe weet je nou of de Heilige Geest in je hart is? En dan wordt er eigenlijk zo heel eenvoudig een teken daarvan gegeven. Wat doet nou de Heilige Geest? Nou, jongens en meisjes, de Heilige Geest die leert je zoeken de dingen die boven zijn en niet die beneden zijn. Kijk, dat kun je voornemen om dat te doen. Misschien heb je dat wel eens zondags, dat je denkt, nou ga ik de Heere zoeken. En nou zal ik niet meer stoppen tot ik de Heere gevonden heb. Heb je dat wel eens? Maar op zich ben ik daar blij mee natuurlijk. Als je zo de kerk uitgaat, als je zegt, maar dat ga ik doen, ik ga de Heere zoeken. Echt waar, daar ben ik heel blij mee. Maar lukt dat nou ook? En kun je dat nou ook volhouden? Of is dat net als bij mij vroeger, dat je dat iedere keer wel voorneemt, maar er komt niks van terecht? En weet je hoe dat komt? Omdat we dat doen in eigen kracht. En dat hou je niet vol. Maar nou heeft de Heere Jezus de Heilige Geest naar deze aarde gezonden, opdat zijn kinderen door zijn kracht zouden zoeken wat boven is. Dat kan niet in eigen kracht, dat kan wel door de Heilige Geest. En daar begint het gelijk al mee. Als de Heilige Geest gaat werken in je hart, je hoeft geen Pinkster beleefd te hebben om te gaan zoeken de dingen die boven zijn. Wel nee, als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan ga je gelijk die dingen zoeken. Kijk maar naar de mensen op de Pinksterdag toen ze bekeerd werden. Toen gingen ze gelijk zoeken de dingen die boven zijn. Wat moeten wij doen? De aarde had voor hen zijn glans verloren. Gaat je hart op in deze wereld? Smaakt dat vuile zondewater je zo goed? Ja, dan is de Heilige Geest niet in je hart. Dat is erg. Als de Heilige Geest niet in je hart is, dan gaat het niet goed. Dan gaat het helemaal verkeerd. En dan hoop ik dat je dat mag zien vanmiddag en dat dat nood mag worden. En dat het je gebed mag zijn of de Heilige Geest in je hart mag gaan werken. Dat je los mag komen van de zonde. Dat je los mag komen van de wereld. Dat je los mag komen van jezelf. En dat de dingen van de Heere en zijn dienst de hoogste plaats in je hart en leven mogen innemen. Echt waar, dan ben je iedere zondag twee keer in de kerk, ja. Of je moet door ziekte verhinderd zijn, maar dan sla je geen dienst over. En ik hoop dat dat van ons allen geldt, gemeente. Dan krijg je betrokkenheid op de inzettingen van de Heere. Dan krijg je zijn woord lief, je krijgt zijn dag lief, je krijgt zijn inzettingen lief. En dan is er een smeken om de Geest, die de Heere trouwens alleen wil geven aan degene die hem zonder ophouden daarvoor bidden en danken. Zo lezen we in de Heidelbergse catechismus. Zoeken wat boven is. Ja, volk des Heren, gelukkig maar. Want Christus is boven. En wij zijn zo hardleers. dat we met al de genade die er is gaan zoeken de dingen die van beneden zijn. Wat is dat liefdeloos. En toch zal de wereld het niet winnen. Het is een vijand, hebben we gehoord. Toch zal de Satan het niet winnen, omdat de Heilige Geest doet zoeken de dingen die boven zijn. En wie is boven? Daar is Christus. Daar gaat het ons om. Het gaat ons niet om de hemel. Het gaat ons niet om de straten van goud. Maar het gaat om Christus. Paulus, hij verlangde om ontbonden en bij Christus te zijn. Dat was hem zeer verre het beste. Daar is het ons om te doen, want alleen in Christus is de verzoening met God. En hij is daar nu. Hij is aan de rechterhand zijns vaders. Hij is daar als die grote voorbidder en niet meer op de aarde. En daarom heeft de wereld Gods kinderen weinig te bieden. Het is hun thuis niet. Er is een heimwee naar Bethlehems bornput. En het is een voorrecht als de Heere hier in de strijd van het leven soms eens af wil dalen om zijn kinderen te bemoedigen en te versterken. Kom, heeft de wereld zijn glans al verloren? U zegt, dat wil ik eigenlijk helemaal niet, dominee. Nee, dat snap ik ook wel. Ik wilde dat eigenlijk ook niet. Maar het is zo'n wonder als het gebeuren mag. En bid dan maar of de Heere het hart, want dat is het mooie van de Heilige Geest. De Heilige Geest slaat niet, de Heilige Geest trapt niet, maar er staat zo mooi, de Heilige Geest neigt. Hij neigt het hart, hij vermurwt het hart, hij weet er wel raad mee. Om wat onwillig is, gewillig te maken. En om wat vijandig is, vriendschappelijk te maken. De Heere geven dat de uitwerking van zijn woord mag zijn. En volk des Heeren, hoe is het met onze wandel? Is onze wandel in de hemel waar Christus is? Natuurlijk, je moet je werk doen. Je moet je werk goed doen. We hebben een taak op deze aarde, maar dat een staat het ander niet in de weg. Ik denk dat je dan keurig werk aflevert, terwijl toch ten diepste het hart is daar waar Christus is. Want waar uw schat is, daar zal toch ook je hart zijn. En wat is het dan eigenlijk verdrietig dat Jezus zo naar zijn kinderen verlangt en dat zijn kinderen zo weinig naar Jezus verlangen. Maar die momenten zijn er wel. Ik weet nog goed, jongens en meisjes, dat mijn moeder voor de laatste keer aan het avondmaal was. Ze was niet ziek, maar het was zo bijzonder. We liepen met haar naar huis uit de kerk en we vroegen wat aan haar. Ze zeggen, nou moet je maar niks zeggen. En het was net of ze er niet was. En ze was er wel. Maar het was net of ze er niet was, de gedachten waren er niet, of ze ons niet zag. En toen kwamen we thuis en toen zei ze, nu ben ik weer bij jullie. Wat was er dan aan de hand? Wel, het was de Heilige Geest die haar gemeenschap met Christus deed hebben. De dingen die boven zijn. De Heere tilt zijn kinderen er wel eens even bovenuit. En er zijn er van Gods kinderen die zijn zo rijp voor de hemel, dat ze het op deze aarde niet eens meer uit kunnen houden. Wel, de Heere bereidde ons daarop toe en voor. Dat we steeds minder geschikt zouden zijn voor dat aardse, dat wereldse. Want de wereld gaat voorbij. En dat we meer zouden zoeken de dingen die boven zijn. Door de kracht van zijn Heilige Geest die nooit aflaat, die niet moe wordt, maar die doet wat Christus hem opgedragen heeft. Amen.